zegen en vloek. Of eventueel zegen of vloek. Het is een thema dat wij in het Oude Testament tegenkomen. Daar ga ik ook straks met u in de eerste plaats naartoe. Maar voor ik dat doe, lees ik u een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Waar de apostel een vergelijking maakt tussen Israël levend onder de wet in oud-testamentische tijd dus. Enerzijds en anderzijds de gelovigen in bijzonder die levend onder het nieuwe verbond. Waar de apostel schrijft over het Joodse volk in Romeinen 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid in ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid nog van Jood nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En inderdaad maakt de apostel hier een vergelijking, niet alleen tussen het Joodse volk levend onder de wet en wellicht wij, nieuwtestamentische gelovigen, die leven onder de genade en zelfs in de bedeling of onder de heerschappij van de genade. Maar ook los van die bedeling in kwestie en los van enige chronologie blijft het natuurlijk zo dat we deze tegenstelling in de Bijbel vinden. Tot in onze dagen, wij leven niet onder de wet. De wet is beëindigd, want het einde der wet is Christus. Niettemin zijn er legio, het is niet toevallig dat ik dat woord gebruik, ik schrijf het soms ook met een hoofdletter. Niettemin zijn er legio die onder de wet leven. Dat kan dus. Maar andersom kan ook, dat wil zeggen, kon ook. Want hoewel de bedeling der genade als zodanig pas aanbrak bij de dood en opstanding van de Heer Jezus, kortom, hoewel slechts sinds de opstanding van Christus de zaligmakende genade Gods inmiddels verschenen is aan alle mensen, neemt het niet weg dat wij leren uit de Bijbel: Noah found grace in the eyes of the Lord. Dat is dat mooie lied, ja. Prachtig lied. Maar goed, Noach vond genade in de ogen des Heren. Met andere woorden, genade wachtte niet op de bedeling van de genade. Het wacht ook niet op het moment dat de zaligmakende genade Gods openlijk en voluit aan alle mensen alom gepredikt zal worden, met dank aan Handelingen waar het zo staat. Genade was altijd beschikbaar. Genade is namelijk op grond van geloof. En ook al was er de wet wellicht vanaf Mozes tot op Christus, het neemt niet weg dat in diezelfde dagen, maar ook in de dagen daarvoor, een mens gewoon gerechtvaardigd werd uit geloof en zonder de werken der wet. Dat is een heel simpele zaak. Waar het om gaat, ook in het Oude Testament, en ook inderdaad in de dagen van Israël levend onder de wet eventueel, is niet zozeer of men de wet hield, maar waar het om gaat is of men geloofde in het woord dat God gesproken had. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. En daarom werd in het Oude Testament op voorhand al het evangelie gepredikt. Want dat staat zo, ik meen, in Galaten, Op voorhand is een Abraham het evangelie gepredigd, zeggende: in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En bovendien, de grote voorbeelden voor ons als gelovigen in het Nieuwe Testament zijn nog steeds oud-testamentische gelovigen, zoals daar zijn Abel, Henoch, Noach en niet in de laatste plaats, in het centrum van het geheel, Abraham en zo verder. En ik haal ze nu natuurlijk uit Hebreeën hoofdstuk 11, want daar krijgen we de voorbeelden en het zijn zonder uitzondering oud-testamentische voorbeelden. Kortom, de vergelijking tussen leven onder of uit de wet en leven onder of uit het geloof en nou dus de genade Gods is niet maar een tegenstelling die zich uitdrukt in de heilsgeschiedenis en dus eventueel in bedelingen. Het is niet maar een tegenstelling tussen bedeling der wet en bedeling der genade. Het is een tegenstelling die er geweest is sinds er de wet was. Dat was pas sinds Mozes. Maar eigenlijk, het is een tegenstelling die ook al bestond voordat de wet maar gegeven was. Die zult zeggen, dat kan niet, want als er geen wet is, kan er ook geen tegenstelling met de wet zijn. Maar als u bedenkt dat wet gewoon is de menselijke ethiek, niet anders dan religieuze regels. Het allitereert ook nog, Bos, die heb je vast gratis. Maar als u bedenkt dat het dat is, dan begrijpt u ook dat die tegenstellingen er al was in de dagen van Kain en Abel. Want de tegenstelling tussen die beide broers was precies die tegenstelling tussen wet en genade. Tussen godsdienst en geloof. Een tegenstelling die men bij ons eruit hamert als het ware, alsof het identiek zou zijn, maar het staat lijnrecht tegenover elkaar, zo ver als maar mogelijk is. Het een is volstrekt het tegenovergestelde van het ander. Ook in de Bijbelse geschiedenis, en het is ongetwijfeld zo dat de bedeling der wet, ik wil andere termen gebruiken, maar waarom zou ik, hè? Maar dat de bedeling der wet, dat wil zeggen de van God gegeven wet en de werking en heerschappij daarvan, in de eerste plaats tot doel had dit aan te tonen. Kijk, dit zijn inleidende woorden van mij, dus verwacht niet dat ik er uitgebreid op inga. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat als een mens dan zo nodig ethiek wil hebben, als hij dan vindt, en dat vindt men gewoonlijk vooral in je religieuze kring, als men dan vindt dat men regels moet hebben waaraan men zich zou houden, opdat de mens weet hoe hij zich zou moeten gedragen, dan zegt God bij gelegenheid, hey, wil je regels? Hier heb je ze dan. En gegroet, want dat is ongeveer het laatste wat God dan van die mensen hoort. Daarna hebben ze God ook niet meer nodig. Dan gaan ze ijverig proberen zich te houden aan de wetten waar ze zelf om gevraagd hebben en waarvan ze het idee hebben dat ze daarmee op een of andere wijze kunnen voortgestuurd worden in de vaart der volkeren, heet zoiets. Dan wel dat ze daarmee kunnen opklimmen op de maatschappelijke ladder. Dat ze daarmee een schoon gelaat kunnen tonen aan de mensen. Dat is een Bijbelse uitdrukking uit Galaten hoofdstuk 6 enzovoorts. En God heeft die daarbij niet meer nodig. En tegen dat de mens moet toegeven dat hem dat toch niet lukt door die wet, is hij overleden. Of niet ver daar vandaan. Wanneer hij terugkijkt op zijn leven en niks meer voor zich heeft, komt hij tot die conclusie, maar dan is het te laat. Nou goed. Daartoe dient de wet. En als ik aan de apostel Paulus vraag, waartoe dient dan de wet, zegt Paulus, nou, die is onder overtredingen wil daarbij gesteld. Men heeft het netjes vertaald, maar betekent in de praktijk, de wet doet alleen maar de zonde toenemen, de wet brengt de mens van kwaad tot erger. Dat ligt niet aan de wet, dat ligt aan de mens, voegt hij er meteen aan toe. Maar niettemin werkt het zo. De wet is geen zegen, de wet is een vloek. De wet toont aan dat de mens een zondaar is en tegelijkertijd veroordeelt de wet de mens ter dood. En daarom is het weliswaar enerzijds woord van God, maar niettemin een vloek. Zoals water, dat een beeld is van het woord van God, een zegen kan zijn, maar het kan ook een vloek zijn. En ik heb het nagevraagd aan ene Noach. En die zei, ja, het is allebei. Nou, ik heb het nagevraagd aan Petrus. Die zei, water is een beeld van het oordeel van God, maar niettemin door datzelfde water werden Noach en zijn achttal behouden. Datzelfde woord van God. Maar het is maar van welke kant het komt. Dat wil zeggen, het is maar van welke kant men het ontvangt, want daar gaat het eigenlijk om. En zolang het woord van God wet is, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig en dat in het kwadraat, want zo staat het er letterlijk in Jesaja 28, blijkt het inderdaad één vloek te zijn. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament, nadat de wet officieel beëindigd is en ook de bedeling van de wet beëindigd is, want het einde der wet is Christus, Romeinen 10 vers 4, nadat dat gebeurd is, vinden we het Nieuwe Testament gewoon in letterlijke, klare taal uiteengezet dat het inderdaad zo is. Alsof de ervaring van degene die eronder leefden niet voldoende zou zijn. En dat blijkt niet voldoende te zijn, want als het voldoende was, zouden de afstammelingen van de mensen die daaronder leefden, nu 2000 jaar later, zal ik maar zeggen, niet alsnog onder die wet leven, of wat er voldoende moet gaan. Men leert het dus nooit, blijkbaar. En dat komt omdat men zou luisteren naar het woord Gods in de eerste plaats. En dat is wat de apostel Paulus hier in Romeinen 10 uiteenzet. Men kan er makkelijk de draad in kwijtraken, dat geef ik toe. Maar als men enigszins gewend is aan het lezen van de Bijbel in het algemeen en de Statenvertaling in het bijzonder, mag het toch niet een al te groot probleem zijn. Namelijk, Mozes, vers 5. Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat klinkt heel positief, maar de geschiedenis bewijst dat het dat niet was. En hier is het ook zo positief niet bedoeld. Elders zegt de apostel, was het maar waar dat er een wet was die inderdaad leven kon geven, maar die is er niet. Het punt is namelijk dat de mens niet in staat is om die wet te doen. In ieder geval, dat is mijn wisselgeld, in ieder geval niet geheel de wet en daar gaat het om. Want wie een overtreder is van één lid van de wet is een overtreder. De wet, punt uit. Staat elders, zoek ik nou niet op, moet langzamerhand maar algemeen bekend zijn. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Is dat waar of is dat niet waar? Er zijn dikke boeken over geschreven en kerkscheuringen door ontstaan. Mijn antwoord is natuurlijk is het waar, want het staat in de Bijbel. Maar we zouden wel de dingen lezen zoals ze er staan en waar ze staan. En dan vaststellen dat het inderdaad van Gods wegen nooit de bedoeling is geweest dat de mens door het houden van de wet eeuwig leven zou ontvangen. Wat wel de bedoeling was, is dat men als volk Israël, want daaraan werd de wet gegeven, niet aan de heidenen, dat men als volk, dat men als Israël, zou leven inderdaad onder deze wet. En nadat men deze wet hield, dat wil zeggen, de Heer diende in overeenstemming met de voorschriften en regels, zou de Heer dat volk zegenen en dus leven geven. Niet in de zin van eeuwig leven, want dat staat nergens. En het heeft toch geen zin om erin te lezen of zoiets. Er staat onderweg nergens. Waar het om gaat is dat Israël zou leven onder die wet en daarmee in het land dat de Heer hen gegeven had. En daar zou de Heer hen zegenen. En we zullen dat straks met elkaar ook lezen. Dat dat zo is. Alleen u en ik weten dat daar niks van terechtgekomen is. En de tegenwoordige claim van het zogeheten Joodse volk. Sorry dat ik me wat uitdruk met een slag om de arm, want ja, wie is dat dan, hè? Wie is dat, dat weten ze zelf ook niet, dus dat houdt gauw op. Maar met de claim van het zogeheten Joodse volk, een claim die ik niet bestrijd overigens, want ik heb er niks mee te maken. Met de claim op het Heilige Land, op Palestina of op Canaan of hoe het maar heet mag, op historische grond wordt dus inderdaad van alle kanten bestreden, omdat van de andere kant makkelijk kan aangetoond worden dat de Joden dan wel heel Israël, en dat is altijd nog wat meer dan de Joden, dat de Joden hooguit enige honderden jaren als zelfstandige natie in het land gewoond hebben in de afgelopen, hoeveel jaar geschiedenis, pak een beetje 4000 jaar. Reken dat maar eens nou. En bovendien, toen ze erin kwamen, kwamen ze er naar menselijke maatstaven wederrechtelijk in. Want ze vielen het land binnen en verdreven voor een belangrijk deel de toenmalige inwoners. Heb je daarna recht op het land of niet? Dat is nog maar zeer de vraag, naar menselijke maatstaven. Daarna heeft men pak een beetje 400-600 jaar geleefd onder de richteren. Maar was Israël toen een zelfstandige staat of niet? Welke staat zou men toen gevraagd hebben? Want het was niet een staat, had geen nationale regering, het had geen hoofdstad of wat dan ook maar, toch? Dus dat is wel een hoogst twijfelachtige zaak. Daarna krijg je inderdaad een paar honderd jaar onder koningen, maar dat eindigde in een ballingschap al vroeg. En uit die ballingschap is het grootste deel al niet teruggekeerd. En daarna krijg je nog een paar jaar later de Babylonische ballingschap van de twee stammen van Israël. Daar kwam maar een heel klein gedeelte werkelijk van terug, maar is daarna nooit meer een zelfstandige staat geworden. Want stond altijd onder heerschappij van eerst het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk, daarna het Romeinse Rijk, tot in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. En er waren twee provincies, om zo te zeggen, Judea en Galilea. Maar de Joden zelf hadden er eigenlijk nauwelijks wat te vertellen. En voor zover een Joods bestuur was, was het een godsdienstig bestuur. Wij zouden zeggen een kerkelijk bestuur, maar het burgerlijk bestuur was zeker niet in handen van de Joden zelf. Hoezo een Joodse staat in Palestina? Hebben die nog? Hoe komt dat? Want je kunt natuurlijk wel zeggen, maar de Heer had het land hen toch gegeven. Ja, maar waarom hebben ze er dan eigenlijk nauwelijks in gewoond? En het antwoord is, omdat het land hen gegeven werd op voorwaarden. Men zou gehoorzaam zijn aan de Heere hun God. En naar die mate zou hij hun zegenen, zou hij zorgen dat de vijand en niet zou aanvallen, en als het zou gebeuren langs één weg, zouden ze langs zeven wegen weer wegvluchten en al dat soort dingen meer. Weet je wel, dat staat allemaal in de wet, in de boeken van Mozes nog enzovoorts. Zegeningen beloofd aan het volk op grond van trouw aan de voorschriften, de eisen die God stelde. Je mag in dit land wonen, het is mijn land, als je erin woont ben je mijn volk. Maar als je het niet doet, als je niet houdt aan mijn regels, dan zet het je eruit en dan ben je niet meer Ami, mijn volk, maar ben je Lo-Ami. Gelijk het is te deze dagen, heet zoiets dan. En zo en gelijk het eigenlijk veruit het grootste deel van de geschiedenis geweest is. Of je dat nou leuk vindt of niet, zo staan de zaken ervoor. En wat als zegen in de eerste plaats werd aangeboden, indien gij doet, dan zal ik u zegenen in het land wat ik u geven zal, enzovoorts, werd in de praktijk een vloek. Waarna Tefje zei, dat was hem toch? Waarna Tefje zei, Heer, ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u niet eens voor een tijdje een ander volk uitverkiezen? Ja, ik kom uit aan het Tefka, dacht ik. Deze, ja. Maar goed. Maar waarmee een Jood dus precies zegt waar het op staat, in de praktijk blijkt het niet een zegen te zijn, in de praktijk blijkt het een vloek te zijn. En dat is ook inderdaad het geval, dat is het oude verbond. Maar daarna keer ik weer even terug naar Romeinen 10, waar Paulus zegt, nou ja, Mozes zei over de wet en over rechtvaardigheid die uit de wet is, dat is een betrekkelijk soort rechtvaardigheid overigens, maar vooruit. Hij zegt, de mens die deze dingen doet, 10 vers 5, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Daarbij is geen eeuwig leven beloofd. Op geen manier. Dat men het ervan gemaakt heeft, dat Joden dat gedaan hebben, laten christenen ook. Dat kan wel zo zijn, maar ik lees het in het Oude Testament domweg niet. Niet in de gewone letterlijke betekenis van de term. Kijk, dat heel de wet een typologische betekenis heeft en dus uiteindelijk spreekt over eeuwig leven, dat door de opstanding van Christus tot stand zou komen en in het bijzonder doordat het recht der wet aan hem vervuld zou worden, dat is inderdaad waar, maar daar heb ik het nu niet over. Het gaat om het beginsel als zodanig. Maar diezelfde Mozes die de rechtvaardigheid uit de wet beschrijft en zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Diezelfde Mozes schreef ook die volgende termen hier in Romeinen 10 vers 6. De rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En na die dubbele punt wordt weer Mozes geciteerd. Begrijp je me goed? Dat vorige citaat, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, was uit Leviticus 18 vers 5. Dat hoef ik niet te onthouden, want het staat er in mijn Bijbel keurig bijgedrukt. Staat trouwens ook in Ezechiël 20 vers 11. Zoek het maar na, dat wil zeggen in de wet en in de profeten. Maar wat nu volgt, in vers 6, komt uit Deuteronomium 30. Waar staat, zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, in de zin van Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond, Hades eigenlijk, niet dat dat er staat, maar dat is de praktische betekenis, wie zal in het dodenrijk nederdalen, want dat is hetzelfde als Christus uit de doden opbrengen, en beide dingen kan een mens niet, hoeft ook niemand te doen. In beide gevallen gaat het om het voortbrengen van werkelijk leven, eeuwig leven. Leven dat uit de hemel van God afkomstig is, in de zin van eeuwig leven. En anderszins leven dat uit van de andere kant afkomstig is, namelijk wat voortkomt uit het dodenrijk. En dat is dus leven dat de dood heeft overwonnen. In beide gevallen gaat het om eeuwig leven. Maar er is niemand die dat bewerkstelligen kan, staat er. Maar, schreef Mozes in Deuteronomium 30, dat hoeft ook niet. En dan lees ik u verder in vers 8 van Romeinen 10. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En tot zover is het citaat uit Deuteronomium 30. En daarna komt Paulus' commentaar op die woorden. Hij zegt, wel, dit is het woord des geloofs. Of anders, dit is het woord waarin wij zouden geloven. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien je met uw mond en met uw hart, enzovoort. Waarmee Paulus dus zegt, kijk, het was niet echt de bedoeling dat men het woord zou doen, hoewel Mozes het zei en de profeten later ook, en ieder die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Men zou het woord doen. Maar Paulus zegt, er is nog een andere manier om het te lezen. En het staat ook letterlijk in de woorden van Mozes in Deuteronomium. Men zou het woord Gods doen, niet zozeer met handen en voeten, want het leidt dan weg tot niks. Men zou het woord Gods doen met de mond en met het hart. Want de strekking van deze woorden die in vers 6 tot en met 8 zijn aangehaald, uit Deuteronomium 30, is... Wat een mens ook doet, het is onvoldoende om te komen, in ieder geval, tot eeuwig leven. De wet kan daarin niet voorzien. Maar voor zover men toch de wet zou doen om leven te ontvangen, zou men die doen met de mond en met het hart. Waarvan Paulus dan hier zegt, voor degenen die het niet vanzelf begrijpen... Hij zegt met de mond en met het hart doen, wil zeggen geloven. De belangrijkste bezigheden van de mens doet hij namelijk niet met zijn handen en voeten, maar doet hij met zijn hart en daarna met zijn mond. Hij vult zijn hart, en zijn hart is een inwendige mens, hè? Zijn hart is vol met overleggingen, overdenkingen enzovoorts. En dat maakt de identiteit, maar ook de bezigheid van de mens uit in de praktijk. En als het al naar buiten komt, en dat staat op vele plaatsen in de Bijbel, dan komt het eruit niet primair door handen en voeten, hoewel dat de vaste uitdrukking is geworden in het Nederlands, handen en voeten geven aan iets, hè? Maar het komt in de eerste plaats tot uitdrukking door de mond, door de tong, zegt Jacobus. Door de mond, door de keel, door de lippen, zegt de apostel Paulus. En zo verder. Want waar het over gaat, daar in Deuteronomium 30, is dat men het woord Gods, de Torah, de wet, maar eigenlijk de onderwijzing, want dat is wat wet ook in het Nederlands is, dat men die onderwijzing Gods ter harte zou nemen. En de term wordt daar in dat hoofdstuk ook gebruikt. Men zou het geloven. En dat in de eerste plaats zou leiden tot zegeningen. Want de eerste zegening die daaruit voortkomt, is inderdaad dat men eeuwig leven ontvangt. Begrijp je me goed? Daar is lang niet alles mee gezegd, hoewel voor vele mensen het kennelijk voldoende schijnt te zijn. Maar het gaat er niet om of men het leven als zodanig ontvangt. Of dat nou het oude leven is of het nieuwe leven, heb ik het even niet over. Het gaat er niet meer om of men het leven als zodanig ontvangt. Waar het werkelijk over gaat is uiteraard de praktische kant van de zaak. En dus is het de vraag of men dat leven ook leeft. En dus niet of men het eenmalig ontvangen heeft, maar of men dag in dag uit ontvangt. Op grond van geloof. Want dat is toch wat heerschappij van de genade veronderstelt. Niet eenmaal toedienen van een shot, genade, één keer. Maar het gaat om de stroom van genade waaruit een mens zou leven. Die hij ontvangt op grond van geloof. Als door handen en voeten zou zijn, zou het zijn op grond van wetten, op grond van werken, op grond van verdiensten dus. Maar geloof wordt door God voldoende geacht. Dat wil zeggen, op grond van geloof geeft God de mens leven. Eventueel, in oudtestamentische tijd en aan Israël, leven hier op aarde en leven in de praktische zin. Dat wil zeggen, een voorspoedig leven enzovoort. Als het niet voorspoedig is, heb je geen leven, heeft men mij wel eens uitgelegd. Enzovoort. Hè. Maar in het Oude Testament gaat het wel degelijk om aards leven in de eerste plaats. Maar aan de andere kant, wat God zal geven, is leven en overvloed, namelijk eeuwig leven. Het is wat het Nieuwe Testament ook meteen aan het begin zegt. Wat onder oudtestamentische tijd aan de gelovigen beloofd was, was niet alleen zegeningen in dit leven hier, maar in bijzonder hen was beloofd dat zij kinderen Gods zouden worden. Met dank aan Johannes 1 en 1 Johannes 3, waar deze dingen zwart op wit staan. Hoe dan ook, wat hier in Romeinen 10 door de apostel wordt aangehaald, is rechtstreeks afkomstig uit Deuteronomium 30. En daar ga ik nu naartoe. Want die woorden vinden wij in Deuteronomium 30 vanaf vers 10. En de uitdrukking het ter harte nemen, het woord Gods dus in het hart ontvangen, een mooie term voor geloven, die uitdrukking vindt u al in vers 1. Zo zult gij het weder ter harte nemen. Dat wil zeggen, alsnog tot bekering komen, of beter nog, alsnog tot geloof komen. Het woord Gods in uw hart ontvangen. Maar vanaf vers 10 lezen wij, wanneer gij de stem des Heer uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart en met uw ganse ziel, want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Dat is wat we juist lazen in Romeinen 10. Het is niet zo moeilijk. Wat verre is en wat verborgen is, is het onbereikbare immers. En wat Mozes hier zegt, het is niet zo onbereikbaar om zich aan die wet te houden. Wat men zou doen namelijk, is zijn hart ervoor openstellen, zich van Gods wegen laten onderwijzen. En dan zal men van God genade ontvangen, zal men genade vinden in de ogen des Heren, zal men op grond van geloof rechtvaardig gerekend worden, iets wat letterlijk van Abraham enige maal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar ook van Noach lazen we het niet alleen. Noach vond genade in de ogen des Heren, maar ook staat er, Noach was een rechtvaardig man. En omdat er van nature niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe, kan het alleen nog betekenen dat hij rechtvaardig was vanwege zijn geloof. Dat God zijn geloof rekende tot gerechtigheid. Dat was dus altijd al zo. En Mozes verwijst daar hiernaar. Hij zegt, het is niet zo ver, het is niet zo moeilijk, maar je moet het van de goede kant aanpakken. En dan komen die woorden, het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen om het daar te halen? Of wie zal overvaren op gene zijde der zee, vers 13. Der zee laat ik meestal weg, gene zijde is voor velen veel duidelijker. Het is het dodenrijk namelijk. Zee als eufemisme voor het dodenrijk. Zee voor afgrond, een afgrond voor de onderwereld. Hades, Sheol of hoe het maar heten mag. Zoals dus uit Romeinen 10 blijkt dat het dat is. En wie zal het uit de dood naar boven brengen, is de gedachte. En Mozes zegt, dat is helemaal niet nodig. Vers 14, want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Mond en hart om het woord Gods te doen. Dat is waar het werkelijk over gaat. Het gaat niet om wat men met handen en voeten doet, althans niet primair, maar we hebben het daar ongetwijfeld vandaag nog over. Het gaat er in de eerste plaats om wat in ons hart is. U weet, wat met handen en voeten gedaan wordt, dat is voor ogen. Dat wil zeggen, dat is wat de mens aanziet. En wij dus ook, want we zijn mensen. Van nature althans. Maar zegt de schrift, God ziet aan, niet En wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En je kunt God niet bedriegen door je netjes te gedragen. Als een soort vlag die de lading moet dekken. U weet wel. God ziet ons hart aan. En waar het om gaat is dus niet of men met handen en voeten zich netjes weet te gedragen en zich kan houden aan de voorgeschreven wetten en regels, dan wel ethiek of wat het maar wezen mag. Hoewel het niet onbelangrijk is, maar het is niet waar het om gaat. De essentie is of men dat woord Gods in het hart toelaat. Of het de basis is van ons denken. Kijk, als ik probeer dat duidelijker uit te leggen, ga ik er zwaarder over nadenken. Als ik er zwaarder over nadenk, dan ga ik allemaal lelijke dingen zeggen, weet u wel. Over al die gelovigen, christenen, evangelische, bijbelgetrouwe christenen, die moeten dit en ze moeten dat en ze willen zussen, ze willen zo. Ze maken plannen en leggen die zichzelf en elkaar op. En vooral moeten we dat allemaal samen doen. Dat heb ik vroeger bij de bond ook gehoord. Maar goed, laat me zitten. Nee, niet die andere bond was dat, broeder. Ja, goed. Maar in elk geval, met z'n allen en met elkaar. En we moeten toch dit en we moeten toch dat enzovoort. En zodra de Bijbel open gaat, dan krijg je al gauw te horen. En ik heb het letterlijk meerdere keren gehoord. Ja, laat die Bijbel nou maar dicht, want dat brengt alleen maar verdeeldheid. Of, heel positieve was het altijd nog dan die van, ja, die Bijbel, dat is natuurlijk wel prettig, dat is voor onszelf, maar daar hebben anderen niks aan en we bennen toch op de wereld om elkaar te helpen. Dat staat niet meer in onze bundel. We zouden toch voor onze broeders en zusters en de wereld om ons heen wat betekenen en Bijbelstudie is alleen consumptie voor onszelf. Waarna ik altijd denk, je kan voor een ander niks betekenen als je niet zelf eet, hoor. Maar goed, dat even terzijde. Heb acht op uzelf en op de leer, want dat doende zult gij anderen behouden. Enzovoort, schrijft de apostel aan Timotheus. En zo zit het natuurlijk ook. Met zijn smoesjes, met sluitend hart. Men zegt, interessant, die Bijbel heb ik vanaf het hoogste niveau gehoord, kort geleden nog. Erg interessante theorie. Weet u wel, die over dat Genesis geschreven zou zijn op kleitabletten oorspronkelijk en overgeleverd zijn door de familie en zo bij Mozes terechtgekomen en daarna enzovoort. En ik heb van iemand gehoord wiens naam ik niet durf te noemen, lijkt me ook niet zo verstandig, voor mij niet, om het te doen. Maar iemand die zei, ja, in 1978 heeft men een verzameling kleitabletten gevonden en die hebben ineens de theorie van meneer Weisman weer actueel gemaakt. De interessante theorie dat Genesis overgeleverd zou zijn op kleitabletten enzovoorts. Punt, einde van het verhaal. Interessante theorie. Op grond van opgraving in 1978. Maar het verhaal zelf is veel ouder, is herontdekt om zo te zeggen, laat ik de man de eer geven die hem toekomt, door die wise man. Dat was niet eens een beroepsman, dat was gewoon een militair, een piloot. Die voor de aardigheid zich in het een en ander verdiept. En ik kwam tot die conclusie. En wat weet de christelijke wereld ervan te zeggen? Interessante theorie. Maar waar het over gaat, is niet dat interessante theorie is. Het is Bijbelse waarheid. Men zou het aanvaarden. Het is niet een goed voorbeeld. Maar het is wel illustratief voor hoe het dan gaat. Men komt met de Bijbel aan, eventueel met veel belangrijke dingen dan dit overigens. Want wij geloven hopelijk toch wel dat Genesis van Gods wegen geïnspireerd is, op wat voor wijze dan ook. Maar men komt met de Bijbel en zegt, dit zegt de Bijbel. En in het gunstigste geval zegt men dan, het is een interessante theorie. Maar theorieën, daar gaat het niet over. Waar het werkelijk over gaat, is waarheid. Die wij niet als intellectuele bagage zouden meenemen in ons hoofd, maar zoals mijn vader placht te zeggen, het moet wel een halve meter zakken, bij wijze van spreken dan. Het zou waarheid zijn voor ons praktische leven, voor ons leven van alle dag, daar gaat het om. En dat is wat in de dagen van Mozes dus al een rol speelde. Dus onder Israël in het algemeen niemand, ik zeg in het algemeen, anders krijgen we daar een discussie over, was in de dagen van Mozes in het algemeen niemand die ontkende dat de Heere, dat Jehovah, God of hoe je maar heten mocht, hen uitgeleid had uit Egypte. Als een historisch feit. Men geloofde dat die God bestond, men geloofde zelfs dat hij hen verlost had. Want Israël was een verlost volk. in de zin van verlost en uitgeleid uit Egypte. Maar voor hun praktische leven trokken ze zich er geen bal van aan. En in het algemeen, als we willen weten wat Israël dan deed al die tijd sindsdien, dan is er maar één werkwoord wat ons te binnen schiet. Alleen bij die gelegenheid maar trouwens, een murmureren. En je hoort aan de klank van het woord wat het betekent. Leuk is, de taal is leuk hoor. Murmureren. Nou goed. Protesteren tegen die. En zo is het in onze dagen met gelovigen dikwijls nog steeds. Zij kennen zichzelf inderdaad als verlosten. Ze weten dat de Heer hen verlost heeft. Zij twijfelen ze ook niet, dames. Ze zijn het niet met zijn doen en laten eens. Met zijn keuze eens. Met zijn plannen eens enzovoort. En weigeren hun leven aan hem ter beschikking te stellen. Alsof hij niet in staat is om zijn beloften die in Christus ja en amen zijn te vervullen, niet alleen in het verleden en in de toekomst, maar ook in het heden, in ons leven van elke dag. Daar gaat het over. Nou goed. Dus wat Mozes zegt, gaat hier om handen en voeten. Het gaat er niet om dat we zelf iets zouden doen. Het gaat erom dat we ons door hem laten onderwijzen. Een mens verandert niet door zich anders te gedragen. Dat heb ik nagevraagd aan, wie heb ik dat nou weer nagevraagd? Tom van Duinhoven dan maar. Ik bedoel, je moet toch een acteur noemen. Die lui gedragen zich elke keer anders, krijgen een andere rol, moeten die spelen. Vroeger waren er nog lui die dat konden hier in Nederland. Maar goed, dat had ik ook niet mogen zeggen natuurlijk. Dat waren dan ook geen sterren, dat waren gewoon vaklui. Maar die spelen een rol, maar ze blijven gewoon diezelfde man of vrouw. En als dat niet zo was, waren ze gek. Die zijn er ook. Maar goed, daar zullen we het ook niet over hebben. Maar je kunt je wel anders gedragen, maar daar word je niet anders van. Of zoals ik het vroeger vele malen gehoord heb, je kan wel je bed zetten in je garage en daarvoor dan slapen, maar daardoor word je geen auto. Die kan iedereen begrijpen. Hè? En de volgende zin was dan, en je kan wel elke zondag naar de kerk gaan, maar dan ben je nog niet een christen. Je kan je wel netjes gedragen en zelfs bijbelstudiebijeenkomsten bezoeken, maar dat maakt je nog niet dan een christen. Niet in de absolute betekenis van de term en ook niet in de praktische betekenis van de term. Zie? Kom wat anders voor kijken, het gaat erom wat in het hart is. En dat is wat Mozes hier al zegt. Dat wil zeggen, dat is niet nieuw. Dat is niet maar nieuwtestamentische waarheid. Hoewel het dat is, want het is waarheid die essentieel is voor het nieuwe verbond uiteraard. Een nieuw verbond dat onder het oude en zelfs ver voor het oude al beloofd was. Maar het is algemene waarheid. Wat een mens is, wordt niet bepaald door wat hij doet, maar wordt bepaald door wat in zijn hart is. Daarna wens ik iedereen toe dat hij kan doen wat in zijn hart is. Want dat is toch wat wij het liefste zouden willen. Dat is de enige route, enige weg om te komen tot wat wij geluk noemen en als geluk beleven in het leven. Dat wij kunnen doen wat in ons hart is. Die mogelijkheden moeten we soms voor een belangrijk deel zelf creëren, in de zin van ze grijpen en alle risico's daarvoor nemen en ook prijzen voor betalen. Maar op veel hoger niveau geldt, wij zouden ons hart laten vullen door het woord Gods en daarna zouden we vanzelfsprekend, dat is gewoon de natuur, zouden wij doen wat in ons hart is en daaruit leven. Dat is wat een mens verandert. Maar het is niet andersom zo dat als wij nou maar netjes ons als christenen gedragen, dat dan dat wat in het hart is verandert. Integendeel. Zal ons alleen maar onvrede geven en zal ons schuldgevoelens bijbrengen. Vraag dat maar aan een orthodoxe christen. En die onder de wet leeft. Het maakt hem niet gelukkig. Integendeel. Nou goed, maar het is waarheid, ontleend dus al aan Mozes. En dus al aan de eerste bijbelschrijver, om zo te zeggen. Maar goed, daar ga ik verder niet in op die uitdrukking. Maar gaat maar om het beginsel. Mozes is niet alleen de man van de wet die zegt, doe dit en doe dat. Mozes is dezelfde die zegt, maar je zou het doen primair met de mond en met het hart. En dan zegt Paulus, nou precies, dat is wat wij prediken. Daarom zegt Paulus ook elke keer als het hem gevraagd wordt, dat hij niets predikt wat in strijd is met de wet of met de overlevering der vaderen. Maar integendeel, hij predikt de vervulling van al wat God aan de vaderen beloofd heeft. Een leven uit geloof is een beginsel dat wij in het Oude Testament feitelijk al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tegenkomen. Maar van de wet zouden we beseffen dat de wet een van Gods wegen demonstratie is van wat religie en dus menselijk streven een mens brengt. Ik wilde zeggen, het brengt niks, maar dat is niet de goede term. Het brengt hem precies waar hij niet wil wezen en waar hij niet moet wezen. Want hoe dan ook, en ik noem het nu alleen zonder er uitgebreid op in te gaan, wat de Bijbel ons glashard voorhoudt, zeker zeer uitgebreid in het Nieuwe Testament, is dat juist degenen die zich beriepen op Mozes en daarmee op de wet die der werken wel te verstaan, dat juist zij de grote vijanden waren van de Heer Jezus Christus, eerst helemaal persoonlijk. Zij waren degenen die hem namen en door de handen der onrechtvaardigen gekruist hebben, met dank aan de eerste hoofdstukken van Handelingen, waar de Jood Petrus dat zo formuleert, maar het wordt later in de brieven nog enige malen herhaald. En verder blijkt dat diezelfde mensen die onder de wet leefden in de praktijk de grote, de eerste tegenstanders waren van de prediking van het evangelie. Zij zijn populair gezegd, het is politiek waarschijnlijk niet correct, maar vooruit, zij zijn de uitvinders van de christenvervolging. Ja, zuster, dat is zo. Ze zijn vijanden, schrijft de apostel Paulus, in ieder geval ook nog letterlijk zo, enzovoorts. Waardoor? Door de wet. Door het gericht zijn op de uiterlijke dingen. Dat sluit namelijk het hart af. Dat verblindt de mens, maakt hem ongevoelig, schroeit zijn geweten toe en hoe dat allemaal maar heten mag. Sluit hem af. Maakt de mens tot een machine die min of meer automatisch zich houdt aan wat hem opgedragen is, waarin hij opgevoed is, hij houdt zich aan de regels en is dus niet ontvankelijk. Voor wat dan ook. Hij blijft wie je altijd was. Een marionet heet zoiets. En wie er aan de touwtjes trekt, dat weten wij officieel niet, maar in de praktijk weten wij natuurlijk toch, hopelijk langzamerhand, wie je dan aan de touwtjes trekt. Maar de marionet is niet aanspreekbaar. Is verhard, heeft een bedekking over de ogen, over de oren, over het hart en over de Bijbel. 2 Korinthe 3. En natuurlijk het Oude Testament. En dat is de positie waarin Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder uiteindelijk verkeerde. In oud-testamentische tijd, maar in onze dagen nog steeds. En zelfs meer nog dan in oud-testamentische tijd. Niet dat ik daar verstand van heb, maar de Bijbel zelf zegt dat gewoon zo. Het laatste van dit volk is erger dan het eerste. Niettemin neem ik u mee naar 2 hoofdstukken eerder. Ik moet 1 bladzijde, nee 2 bladzijden, terugslaan naar Deuteronomium 28 namelijk. Daar staat in mijn Bijbel boven. Zegeningen en vervloekingen. En dat is min of meer het onderwerp van deze dag dus. En dan lezen wij, geschreven uiteraard aan Israël. En bedenk u dan, dit is Deuteronomium. Het zijn bovendien de laatste hoofdstukken van Deuteronomium. Met andere woorden, het zijn de laatste woorden van Mozes. Voor zijn overlijden, en als ik het nalees en ik moet een uitspraak erover doen, dan zeg ik, nou, het was de dag van zijn overlijden. Het moet een lange dag geweest zijn dan, maar het zijn afscheidswoorden feitelijk. En daar zegt Mozes in Deuteronomium 28 vers 1. Het zal geschieden indien gij de stem des Heren uw God vlijtelijk zult gehoorzamen. Let op het woord gehoorzamen. Het woord veronderstelt dat men doet wat opgedragen is. Maar het woord zelf, etymologisch, ook in het Hebreeuws, maar ook in het Nederlands, heeft de eerste gedachte in zich van men luistert. Dat is gehoorzamen. En gehoorzaamheid is de neiging, de bereidheid om te luisteren. En mochten er opdrachten gegeven worden, nou ja, dan voert men die ook uit. Maar het gaat in de eerste plaats om horen. En het gehoor is de weg, hoe zeg je dat, het zintuig van het hart. Dus de route waar langs het woord binnenkomt om zich te vestigen of beter om geplant te worden, bedankt aan Jacobus, in het hart. Dus wanneer gij vlijtiglijk de stem des Heeren uw Gods zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn onderwijzingen, geboden, die ik u heden gebieden, zo zal de Heer uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. Niet in de zin van meters erboven uiteraard, maar in de zin van rangorde. Dat is niks nieuws, want wij weten natuurlijk dat God Israël geroepen had uit Egypte om Israël tot zoon te stellen. Is dat Exodus 3 of 4 waar het al staat? Israël is mijn zoon. Enzovoorts. Dat wil zeggen, God zou Israël aanstellen als een speciaal koninklijk priesterlijk volk dat de Heere zou dienen, dat hem zou dienen en daarmee het eerste zou zijn onder de volkeren der aarde. Dat is wat Israël is. Een priesterlijk volk, een volk met louter dienstknechten van Jehovah, die de Heer, Jehovah dus, die de Heere God zouden dienen ter wille van de overige volkeren. Gewoon eerst geboorterecht, klasseoudste of hoe heet zoiets. Een volk van koningen en priesters, werd er gezegd. En dat is inderdaad de positie boven alle volken der aarde, in rangorde. De praktische consequentie daarvan is ook inderdaad in het verleden geweest en zal ook in de toekomst zijn, dat het woord Gods aan Israël werd toebetrouwd. Sommigen begrijpen daar niks van en denken dan dat het woord Gods in het algemeen exclusief voor Israël bestemd is en tot Israël is gesproken, en dat is niet waar. Het is aan Israël gegeven, opdat het vanuit Israël gepredikt, dat wil zeggen onderwezen zou worden aan de hele wereld, aan de hele mensheid. Dus een roeping van Israël. Oorspronkelijk, en over onze roeping in onze dagen zullen we het vandaag maar even niet hebben. Het gaat om het beginsel. God zal u stellen hoog boven alle volken der aarde. En terwijl we dat langzaam lezen, denken we tegelijkertijd aan die schriftplaatsen over een oordeel wat over hetzelfde volk gekomen is. De vijanden die het land steeds opnieuw binnenvielen. Uiteindelijk de Assyriërs en later de Babyloniërs die de verschillende delen van het volk hebben weggevoerd in ballingschap. Kortom, hoezo hoog boven de volken der aarde, ze hadden niks te vertellen. Nou ja, de dagen van Salomo was dan een kleine piek. Maar daarna gingen we meteen weer bergafwaarts. Hoezo hoog boven de volkeren der aarde? Het is het grote ideaal van de Joden in onze tegenwoordige tijd, maar het is nooit bereikt geworden. En men kan het wel claimen uit de Bijbel, maar God heeft het hen toch niet gegeven. Want wat staat er? Zo zal de Heere uw God, want zij zouden zijn volk, Ami, zijn. Zo zal de Heere uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. Dat is niet gebeurd in de praktijk. De Heere heeft dat niet gedaan. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Er zijn maar twee mogelijkheden. Of omdat hij ontrouw is, hetgeen per definitie onmogelijk is. Want als hij God is, kan hij niet ontrouw zijn. Heb je die nog? Heb je nog een andere mogelijkheid? Je kan zeggen, hij is geen God. Maar goed, we gaan ervan uit dat hij dat wel is. Hij kan niet ontrouw zijn. Dus moet het zo zijn dat Israël, de Heere hun God, niet vlijtelijk gehoorzaam is geweest en niet geluisterd heeft naar de stem des Heeren hun Gods. En dat heeft geleid tot in ieder geval het niet vervuld worden van deze belofte. Want die was voorwaardelijk. Op grond waarvan werd het volk gezegd, begrijp je me goed? De Heer zegt niet, als u mij zult gehoorzamen, zal ik u verlossen uit Egypte. De Heer had hen verlost uit Egypte en zegt nu, als u mij zult gehoorzamen, als verlost volk, zal ik u zegenen. Heb je nu? Daarna denken we na, slaat de schrik ons om het hart. Want nog eens aan toe zeg, wij zijn een verlost volk. En wat denkt u op welke grond de Heer ons zal zegenen? Nou ja, denk er maar even over na. Het is niet zo vanzelfsprekend. Kijk, wij kennen onder Israël, onder het Joodse volk, die vanzelfsprekende arrogantie. Van wij zijn het uitverkoren volk. En vele christenen roepen hen dat na en zeggen: jullie zijn het uitverkoren volk. Waarmee ze aan de ene kant te kennen geven niks te weten van wat de gemeente is, maar ook niet te weten waartoe Israël geroepen is en wat hun positie in onze tegenwoordige tijd is. En als je die twee dingen niet weet, weet je van je Bijbel eigenlijk helemaal niks. Nou goed, dat sprak ik dan arrogant, maar vooruit. Maar dan toch op grond van wat ik in de Bijbel meen te lezen. Zo zit het gewoon. En ik zeg het niet als verwijt, ik zeg het als waarschuwing. Als je dat niet begrijpt, begrijp je van je Bijbel echt niks. Zie je? Maar het hele punt is, zij zijn niet dat volk, dat uitverkoren volk. Zij zouden het zijn op grond van gehoorzaamheid aan de Heer. En het feit dat Israël niet alleen ongelovig is, ik bedoel het Joodse volk, maar bovendien nog steeds verstrooid is onder de volkeren en voor zover het in het zogeheten beloofde land leeft, daar dag in dag uit bedreigd wordt, hè? Dat feit getuigt ervan dat het niet het volk God is en dat God hen losgelaten heeft. En waarom? Omdat zij hem hebben losgelaten. En zeg dan niet, jullie zijn het uitverkoren volk. Want dat zijn zij niet uiteraard. De zegening die God aan Israël beloofd heeft, is niet een vanzelfsprekende en hij is niet onconditioneel. Dat wil zeggen, hij is wel degelijk aan condities, aan voorwaarden gebonden. En daarna trek ik toch maar meteen de lijn even door, hoewel ik dat liever nog even voor me uit zou schuiven. Wij kennen in onze dagen gelovigen die zeggen: ik ben een kind van God, uit genade zalig, levend onder de heerschappij van de genade en behouden geworden uit geloof. En ik ben een gelovige, dus God heeft mij gezegend met elke geestelijke zegening. Het is nog waar ook. In beginsel. En dan citeer ik nou een zuster, een heel sceptische zuster was dat. Die zei dan daarna meteen: en nu de praktijk. Ze zei dat 3 dagen in de week, elke dag als ik er zag. En nu de praktijk. Was 12 uur, hielden we op, weet je wel, in de tijd in Wezep, de Bijbelschool. En nu de praktijk. Maar ze zei het vertwijfeld, want ze wist er totaal geen raad mee. En ik heb het idee dat ze het ook nooit geleerd heeft. Misschien nu, als ze bij de Heer is, neem ik aan. En zelfs daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar vooruit. En nu de praktijk. Want dat is waar het om gaat. En hoe zit het dan met die zegeningen? Begrijp je me goed? Het schijnt in christelijke, zeker in evangelische kring, niet politiek correct te zijn, maar er zal een andere uitdrukking voor zijn, om dit soort dingen in het publiek te noemen. Maar het is toch een duidelijke zaak dat heel wat gelovigen weliswaar zeggen aan de ene kant: wij zijn behouden, we zijn kind van God. God zegent ons met elke geestelijke zegening, want er staat in de Bijbel enzovoort. En hij leidt ons en wat dat al niet meer. Hij zegent ons en we tellen onze zegeningen. Dat zingen we alleen, we doen het niet. Maar we zingen het wel natuurlijk. En daarna betrekt het gezicht en zegt: nou ja, maar ik heb toch het idee dat de Heer niet naar me luistert, me niet ziet en me maar wat aanlaat modderen in dit leven. En dat gaat allemaal verkeerd en ik zit hier maar met de brokken enzovoorts. En ik bid de Heer, maar het schijnt dat hij er niks aan doet. En ik weet niet. Enzovoorts. Hoe zit het dan met die zegeningen? Begrijp je me goed? Ik heb ook niet overal een antwoord op. En gelukkig maar, ik zou het niet eens willen eigenlijk, maar de algemene regel ken ik wel. Dat er uitzonderingen zijn, kennen wij ook. Per slot, wij kennen de ellende van oud-testamentische gelovigen. Die niettemin gelovigen bleven en vertrouwen op de Heer bleven stellen in de wetenschap dat als je eeuwig leven hebt, dan doet het te weinig toe die paar jaar die wij hier op aarde zijn. Nee, het kost moeite om dat je eigen te maken, maar dat kan als je je hart vult met het woord Gods. Dus ellende kan het best wel zijn, maar de algemene waarheid blijft dat God zegeningen in de praktijk geeft, toedient, op grond van leven uit geloof, op grond van praktisch geloof. Niet maar op grond van ik geloof dat het zo is, maar op grond van een geloof dat inderdaad elke dag opnieuw, om zo te zeggen, maar ik bedoel eigenlijk continu, zijn vertrouwen stelt op de Heer. Op zijn woord. En niet op mensen, maar inderdaad in wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En begrijp je me goed, dat kan best eens betekenen, niet alleen dat wij moeten komen tot aanvaarding van waarheden die bij ons moeilijk liggen in ons leven, dat we moeten leren te leven met wie wij zijn, met onze tekortkomingen, ze accepteren en ons bewust te leren zijn dat we afhankelijk zijn van zijn kracht omdat wij zwak zijn. Maar het kan, en dit is waarschijnlijk veel moeilijker wat ik nu ga zeggen, maar het kan ook zijn dat we misschien heel betrekkelijk onbenullige dingen die voor ons persoonlijke leven schijnbaar geen enkele betekenis hebben, dat we dat soort onbenullige dingen, zogenaamd, dat we die juist moeten accepteren en ons eigen moeten maken. Al was het maar bij wijze van oefening. Of ik begrijp niet waar ik het over heb. Nou ja, goed, dan ik moet een minuut ter plekke laten binnenvallen wat ik dan als voorbeeld moet noemen. Nou, iets onbenulligs als, dat neemt iemand me wel weer kwalijk, maar iets onbenulligs als de doop. Begrijp u me goed? Ik vind het niet onbenullig, ik denk dat het belangrijk is en dat ga ik u nu ook zeggen. Dat ben ik niet gewend, maar nou ja, één dag in het jaar dan of twee, maar nu dan maar even, hè. Er is natuurlijk iets onbenulligs van een keer kopje ondergaan. Ja, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Hè. Je wordt een keer nat en het droogt weer op. En het is binnen een paar uur maximaal is dat helemaal geregeld. En dat kan nog veel korter, heb ik laatst op Urk vernomen. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar dat is maar een heel onbenullige zaak. En iemand leest zijn Bijbel en zegt, nou, ik geloof niet dat het helemaal echt noodzakelijk is. Dan zeg ik, noodzakelijk voor wat? En dan zegt iemand, om behouden te worden, om eeuwig leven te ontvangen. Zegt, nee, dat is ook niet noodzakelijk. Dat is een misverstand. Natuurlijk staat er ergens een tekst, bekeert u en laat u dopen, enzovoorts. Maar te concluderen dat dat betekent dat het ook inderdaad voorwaarde is om behouden te worden, die conclusie trek ik ook niet. Want daarvoor mis ik de uitdrukking dan veel te veel in andere schriftplaatsen. Wees maar eerlijk. Moet het? Nee. Maakt er wat uit of je nat geweest bent onder het uitspreken van de een of andere doopformule. Er komt in heel de Bijbel niet een doopformule voor trouwens, overigens hoor. Dat kan ook zwijgend gebeuren. Nee, dat meen ik serieus. Maar goed, het is dus betrekkelijk iets, ja, dat maakt helemaal niks uit natuurlijk, maakt niet uit. Hè? Maar juist omdat het niet uitmaakt, haal ik het nu als voorbeeld aan. Want ik denk dat de Heer van ieder van ons dat gewoon vraagt. Als het dan niet uitmaakt, als dan toch niks doet, kun je rustig doen wat de Heer zegt. En in ieder geval is het een eerste daad die men doet, nou ja, laat doen nog, het is op het randje, maar niet alleen die men laat doen op grond van geloof. Schiet mooi op, dan heb je tenminste één stap gezet. En het was naar beneden. Hebben jullie nog tot zover? Het is heel simpel, dus. Als het dan niet uitmaakt, waarom laat u het dan niet doen? Stap dan die drempel over. En ik denk, als iemand tot dat zicht komt van, nou ja, eigenlijk, ik zeg het terug, eigenlijk moet het gebeuren en hij laat het niet doen, dat zijn geestelijk leven voor de rest van zijn leven geblokkeerd is. Dat geloof ik. Daar heb ik niet één bijbeltekst voor, maar wel de algemene bijbelse gedachte. Als de Heer ons dan leidt op een weg en wij doen die stap niet die hij wil dat we zouden doen, ja, dan gaat de weg natuurlijk geen stap verder, want er is maar één weg en niet meerdere. Hebben die nog? Heel simpel. Nou goed, niet bedoeld als reclame voor de doop, maar als voorbeeld van hoe het nou eenmaal werkt in het leven van een gelovige. En ik denk ook inderdaad dat, nou ja, noem ik nog iets geks, omdat me niet zo gauw iets anders te binnen schiet. Kijk, zo'n hele lering, even langs de microfoon praten, dat niet dat het helpt, maar... zo'n hele redenering over... Dat de aarde rond is, een bol, maar dat wij aan de binnenkant ervan leven, is natuurlijk volstrekt een belachelijke redenering. Dat vind ik ook het leuke eraan, achteraf moet ik eerlijk zeggen. Want toen ik er voor het eerst tegen opliep, toen brak het zweet me uit hoor, dan gebeurt dat ook al vrij makkelijk. Maar goed, daar heb ik wel wat aanleg voor. Maar toen dacht ik echt van, dat zal toch niet zo wezen zeg. Want als het echt zo is, moet ik het nog verder vertellen ook. He? En ik heb niet het lef gehad om te zeggen interessante theorie. Of een belachelijke theorie, maar een interessante theorie, maar laat maar zitten. Maar ik denk dat als je daar tegenop loopt, als je geconfronteerd wordt met dit soort waarheid, en ik denk dat het Bijbelse waarheid is. Ik denk dat niet, ik geloof dat, ik ben er stellig van overtuigd dat het zo is. Dan, als je daar tegenop loopt, kijk, wie het niet weet, die weet het niet. Maar als je er tegenop loopt of het hoort of zo, dan heb je de verantwoordelijkheid voor. Als God je wat vertelt, dan kun je niet tegen hem zeggen, een verrekt interessante theorie, maar gaat u verder. Kunnen we dit niet overslaan? Huh? Let's just sing Amazing Grace. In plaats van zo'n moeilijk lied waarmee je met z'n vieren door elkaar heen moet zingen. Maar goed. Hè? Zullen we geen mij maar het eenvoudig evangelie, dit is mij te moeilijk. Voor sommigen is het ook te moeilijk, dat weet ik wel. Je kan het toch gewoon geloven? Daar is niks moeilijks aan. Ik denk dat je dat moet. Als de Heer het je voorhoudt, als je er tegenop loopt, als je ermee geconfronteerd wordt. Dan moet je. Domweg. Belangrijk of niet, het grijpt niet in je leven als zodanig, maar het grijpt wel in je denken. Omdat je de dingen anders leert zien en eigenlijk meer en beter leert zien zoals ze werkelijk zijn. En dat is de verantwoordelijkheid die men heeft. En het is niet vrijblijvend, want het heeft inderdaad consequenties voor ons praktische leven. Indien gij de stem des Heer uw God vlijtelijk zult gehoorzamen en naar luisteren, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebieden, zo zal de Heer uw God u hoog zetten boven al de volkeren der aarde. Men zal het ontvangen in het hart en op die grond zal men een positie ontvangen en in dit geval als volk levend onder de wet op aarde in het beloofde land gaat het wel degelijk om de wet, de 10 geboden of hoeveel er ook om maar weer waren. Men zou zich daaraan houden om die positie in het land te kunnen houden. En dan staat er, en al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij de stem des Heren uw Gods zult gehoorzaam zijn. Aantreffen of toevallen, dat weet ik niet, maar dat is wat het is. Al die zegeningen zullen bij u komen. Gezegend zult gij zijn in de stad. Wat al heel moeilijk is. Maar goed. En gezegend zult gij zijn in het veld. Gezegend zal zijn de vrucht uw buiks. En gezegend zal zijn de vrucht uw lands. En de vrucht uw beesten, de voortzetting uw koeien en de kudden van uw klein vee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog, dat heeft te maken met de voorraad levensmiddelen om zo te zeggen. Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan, dat is Hebreïsme voor uw doen en laten. En dus voor hele praktische leven wat men ook doet. De Heere zal geven uw vijanden die tegen u opstaan, geslagen voor u aangezegd. Door één weg zullen zij tot u uittrekken, maar door 7 wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden. Heb je dat? De Heere zal de zegen gebieden dat hij met u zij in uw schuren en in alles waaraan gij uw hand slaat. En hij zal u zegen in het land dat u de Heer uw God geven zal. Je hoeft het niet te veroveren, de Heer zal het u geven. De Heere zal u zichzelf tot heilig volk bevestigen, vaststellen. Ook in de loop der geschiedenis dus, gelijk als hij u gezworen heeft wanneer gij de geboden des Heren uw Gods zult houden en in zijn wegen wandelen. Allemaal gezegd tot Israël onder de wet. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heren over u genoemd is en zij zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beest en in de vrucht uw lands. Op het land dat de Heere uw vader gezworen heeft u te zullen geven. De Heere zal u opendoen zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijnde tijd. Waarom regent het eigenlijk niet of nauwelijks in Palestina? Waarom is het waterprobleem het grootste probleem daar? Nee, omdat het volk ongelovig is, zuster, dat is het enige antwoord. Heeft niks met klimatologische omstandigheden te maken, want dat is niet de oorzaak. De oorzaak is het ongeloof van het volk. En om te zegenen al het werk uwer hand, en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Dat wil zeggen, Israël zou bron zijn, zelfs voor zaligheid, voor andere volkeren. Of nog anders gezegd, in Israël zullen de volkeren der aarde gezegend worden. En de Heere zal u tot hoofd maken en niet tot een staat, enzovoort. Waarmee maar gezegd wil zijn dat voor zover het volk zegeningen zou ontvangen, was het wel degelijk op grond van onderwerping aan het woord Gods.